Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier bij elkaar te zijn en ons verbonden te weten met de thuiszitters. Of misschien wel liggers. Ja, dat kan allemaal, want wij zien dat toch niet. We zongen net, tenminste het lied hiervoor aan voorafgaand, ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En toen dacht ik van, ja, waar is dat nou op gebaseerd, hè? Zo'n tekst. Nou, op de Bijbel zeggen we dan natuurlijk, ja, en dat is ook zo. Hè, want er wordt op een gegeven moment wordt er een vraag gesteld van, wat moet ik doen om behouden te worden? En misschien wel leuk om gelijk eventjes dat op te zoeken. In de eerste plaats Handelingen 2. Want ja, u hebt begrepen natuurlijk dat het Bijbelstudiedag vandaag is. Nou, en dat betekent ook heel veel Bijbel lezen. Heel veel bladeren. Handelingen 2, daar wordt verslag gedaan van een toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En ja, hij eindigt die toespraak zo'n beetje in vers 36 met de woorden: laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En dan staat er, toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Dus wat moeten we doen? Dat is de vraag. En dan antwoordt Petrus, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dit is een woord dat Petrus uitspreekt. En we hebben het vandaag over Petrus en Paulus. Aan Petrus wordt en de zijnen wordt ook de vraag gesteld van, ja, wat moeten wij doen? En dan geeft Petrus dit antwoord. En dat komt neer op bekering. En als je een beetje weet van de Bijbelse terminologie, dan weet je dat het woord bekeren in de Bijbel, dat is een woord dat heeft altijd te maken met Israël. En bekeren wil zeggen terugkeren naar de positie waarin je hoort te staan. En als dat wat Israël betreft het geval is, dan betekent dat terugkeren naar de verbondspositie. Dat is in feite de grote oproep. En dat, die vraag, die opdracht, bekeer u, dat hoor je eigenlijk steeds in de Bijbel wanneer het gaat over Israël en met name ook nog over het Joodse volk. Toen Johannes de Doper begon met zijn prediking, met zijn bediening, was het eerste wat hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En als vervolgens de Heer Jezus begint te prediken, is het eerste wat hij zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, en dat bekeren, nou, dat is nou precies waar het om draait. En dat is ook wat Petrus hier geheel in lijn met de periode waarin hij dit uitspreekt, zegt, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van Heilige Geest ontvangen. Nou, als je een stukje verder bladert in Handelingen naar hoofdstuk 16, dat is voor ons kleine moeite om dat even te doen, maar in werkelijkheid liggen daar heel wat jaren tussen. Dan zitten we inmiddels in Filippi, Macedonië. En daar is Paulus en Silas, die zijn daar gevangen gezet. En ja, dan gebeurt daar het een en ander. Hè. Een aardbeving vindt plaats. De boeien waarmee Paulus en Silas geboeid zijn, die raken los. En ja, de cipier, die ziet alles met grote angst aan. Want hij weet van ja, als door die aardbeving al die gevangenen vrijkomen, dan kan ik net zo goed ophouden met leven, want dan heeft het allemaal geen zin meer. En Paulus die roept naar hem in vers 28, hij zegt, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij de cipier om licht had gevraagd, de cipier vroeg om licht, sprong hij naar binnen en begon erg te beven en hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? wat moet ik doen om zalig te worden of behouden te worden? En dan zeggen zij, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgezin. En dat is de andere kant. Aan de ene kant wordt de vraag aan Petrus gesteld, wat moeten wij doen? En aan de andere kant, een stukje verder in de tijd, wordt de vraag aan Paulus gesteld van wat moeten wij doen? En hoe mooi is het wat Paulus hier zegt. Hij zegt van ja, het enige wat eigenlijk nodig is, is geloof in de Heer Jezus Christus en dan word je zalig. U en uw huisgenoten. En dat is het. En dat is een prachtig iets. Hè? We weten van de apostel Paulus dat hij de apostel van de genade is. En als we Paulus zo volgen, zeg maar even voor het gemak vanaf dit moment, Handelingen 16, als je hem zo volgt, verder in zijn bediening, dan zie je dat de genade ook steeds meer naar voren komt. Er is steeds minder dat van de mens wordt verwacht en steeds duidelijker moet die mens gaan ontdekken dat alles, werkelijk alles, voor hem geregeld is vanuit de liefde en de genade die de Heere gegeven heeft. Nou, daar moest ik even aan denken toen we dat lied zongen van ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En dat is precies goed, meer hoef je ook niet te doen. Hou het daar nog maar bij, want anders dan doe je eigenlijk af aan de rijkdom van Gods genade. Petrus en Paulus, daar gaan we het over hebben. Twee belangrijke apostelen. Je kunt ontdekken dat als je het boek Handelingen leest, dat grotendeels gaat om Petrus. Petrus en Johannes, of Petrus en Johannes en de apostelen. Maar Petrus die staat toch wel vaak prominent aan de voorkant, zeg maar. En als je zo in één keer doorbladert naar het einde van Handelingen, dan weet je, het gaat eigenlijk alleen nog maar om Paulus. Paulus en de zijnen, maar overwegend Paulus. Dus dat is een soort van overgang van de ene persoon naar de andere persoon. Nou, en wij willen vandaag eigenlijk een beetje grip krijgen op die personen als zodanig, maar ook op dat verschil tussen die beide dienstknechten van God. Het waren werkelijk dienstknechten van de Heer, waartussen je toch wel allerlei overeenkomsten kunt ontdekken. Ik ga met name vanmiddag nog wat dingen laten zien aan de hand van PowerPoint en dingen die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt als je een eenvoudige Bijbellezer bent. En dat er dan allemaal in zit, in zo'n boek Handelingen bijvoorbeeld ook. Dat zijn prachtige dingen. Er zijn heel wat overeenkomsten tussen Petrus en Paulus, heel wat voor wat betreft de wijze van uitvoering van hun bediening. En de andere kant is, ze lijken ook her en der wel elkaars tegenpool te zijn. Dus we hebben het over Petrus en Paulus. Maar soms dan denk je misschien ook wel eens van, het had ook wel Petrus of Paulus kunnen zijn. Dus Petrus en Paulus, twee van de belangrijkste figuren die we kennen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Toen ik in militaire dienst zat, toen zat er iemand bij mij in het peloton, die kwam uit Zuid-Limburg. Je zat daar met allerlei gasten uit het hele land, hè, en ook met iemand uit Zuid-Limburg, dus die sprak ook echt Zuid-Limburgs, zeg maar. En wij moesten regelmatig om vertaling vragen, maar over het algemeen kwamen we er wel uit. Maar die vertelde op een gegeven moment dat hij kwam uit Zusteren, en dat hij lid was van de schutterij Sint Petrus en Sint Paulus. De schutterij, hè? Dus een schietvereniging, maar dan wel met een beetje traditie en dergelijke. Dus ik heb er nog even nagekeken, die schutterij die bestaat nog steeds, die bestaat al 400 jaar, moet je nagaan. Maar daar moest ik even aan denken toen we dachten van we gaan het over Petrus en Paulus hebben. Die twee die vinden elkaar blijkbaar ook op de schutterij. En of ze dan op elkaar konden schieten, dat zal nog blijken vandaag. Ik zag ook trouwens dat er heel veel kerken zijn, en ook weer met name in het zuiden van het land, die de namen van deze twee apostelen dragen. Dus dan heb je het over de Sint-Petrus- en Sint-Pauluskerk. Daar wordt altijd Sint bij gezegd, hè? Omdat, nou ja, je weet wel, het zuiden van Nederland wordt over het algemeen beheerst door het Rooms-Katholicisme. En daar moet je wel zalig of heilig verklaard worden, wil je die titel Sint kunnen krijgen. Nou, dat is bij Petrus en Paulus gelukt. Maar de gemiddelde gelovig kan dat niet zomaar weten. Dat is wel mooi dat je dan in de Bijbel leest natuurlijk, dat je een heilige bent in Christus. Of in Christus Jezus. Dus dat is ook alvast afgeregeld, zeg maar. En er blijkt ook nog een hoogfeest te zijn. Dat wist ik ook niet. 29 juni is dat. Wordt elk jaar gevierd. Of laat ik maar zeggen, er wordt bij stilgestaan. Dat is wel beter op zijn plek. Bij de marteldood van beiden. Want volgens de traditie zijn beiden omgebracht als martelaren. Nou, we hopen vandaag in ieder geval door alle teksten heen die we gaan lezen met elkaar, dat we een beter beeld gaan krijgen van hun bedieningen, hun sleutelposities in het plan dat God heeft. En misschien ook wel iets van wie zij zijn als persoon. En als het dan echt gaat om wie zijn zij als persoon, dan moet ik zeggen, dan heeft Petrus, die heeft toch wel bepaalde kenmerken, die ook toch wel heel opvallend zijn. Als je ziet naar alles wat hij doet en hoe hij zich profileert. Petrus is bijvoorbeeld degene die wel bekend staat als een impulsieve man. Nou, daar zeg ik denk ik niks nieuws mee. En dan kun je denken aan geschiedenissen als het wandelen op de zee. Ze zien de Heer Jezus aankomen, de apostelen zijn ook op een boot en zien ze de Heer Jezus aankomen lopen op het water. En Petrus is er als de eerste die overboord stapt en vervolgens naar de Heer Jezus toe loopt, totdat het verkeerd gaat. Maar dat hoort echt, zeg maar, bij Petrus. Hij is ook degene die op de berg van de verheerlijking aanwezig is, samen met Jacobus en Johannes. En daar zien zij in een gezicht, een visioen, zien ze Mozes en Elia. Nou, de Heer Jezus die was er natuurlijk ook, want ze waren met hem de berg opgegaan. En dan begint Petrus meteen te spreken. Hij heeft meteen het voorstel van, zullen we een tent bouwen voor u eentje, voor Mozes een en voor Elia een. En dan staat er, en dat is wel heel opvallend, dan staat er, terwijl hij nog sprak, kwam er een stem uit de hemel. Dus de Heer die liet Petrus ook niet uitspreken, zeg maar. Terwijl hij nog sprak. En dat gebeurt hem vaker. Als je denkt aan de geschiedenis van Cornelius, dat Petrus naar Cornelius toe gaat, weet je wel, met dat laken, met reine, onreine dieren en dergelijke, dan houdt Petrus ook een toespraak in het huis van Cornelius. En dan is hij aan het spreken en dan staat er opeens, terwijl hij nog sprak, werd de grond bewogen. En kwam de Heilige Geest op hen. Het is net alsof de Heer Petrus niet steeds uit wil laten spreken. Hij zegt het wel, maar dat hoort bij het impulsieve van hem. En de Heer die laat dan zien van, joh, stil nou maar. Laat mij het maar doen. Laat mij maar spreken. Nou, we kennen ook de geschiedenis van de voetwassing. Dat de Heer Jezus de voeten van de discipelen gaat, van de apostelen gaat wassen. Nou, en dan is Petrus de eerste die zegt van, nee, ik niet, daar ben ik veel te min voor. Ik moet uw voeten wassen, weet je wel, zo. Ook als het gaat om de aankondiging van het lijden door de Heer Jezus, dan is het eerste wat Petrus zegt van, nee, dat overkomt u niet, daar zullen wij voor zorgen. En als hij dan als de Heer Jezus in Gethsemane is, dan komen daar de soldaten aan om de Heer Jezus gevangen te nemen. En in het ene evangelie staat dan, één van de apostelen trok het zwaard en trof een van de soldaten bij het oor en hakte het er ook af. Maar het andere evangelie bevestigt ons in de gedachte van, ja, natuurlijk was dat Petrus. En dat staat er dan ook, dat Petrus dat deed. Dus, bijzonder mens. En ook een bijzonder mens. Ik zal u nooit verloochenen. En toch was hij het die de Heere verloochende. Impulsief. En in dat opzicht, als je dat zo vergelijkt met Paulus, dan krijg je toch een beetje het idee dat Paulus wat bedachtzamer is. Wat beter nadenkt over de dingen voordat hij wat zegt, zeg maar. Maar wat zij absoluut gelijk hebben, gemeen hebben, dat is dat ze beiden bereid zijn om tot het uiterste te gaan voor de Heer. En dat geldt voor zowel Petrus als voor Paulus. Zij cijferen zichzelf compleet weg en het is de Heer die tot zijn eer moet komen in hun levens. Het zijn allebei ook briefschrijvers, zowel Petrus als Paulus. U weet zo uit uw hoofd, denk ik, hoeveel brieven Petrus geschreven heeft. Heb je een idee? Twee, ja. Ja, 1 Petrus en 2 Petrus, ja. Meer smaken hebben we niet eigenlijk. Er wordt nog wel van uitgegaan dat het Marcus-evangelie door Petrus gedicteerd is. En dat Marcus Johannes dat opgeschreven heeft, dus dat zou nog kunnen. Nou, dan heeft hij er 16 hoofdstukken bij. Of 16 brieven, 16 hoofdstukken heeft hij dan bij en heeft hij geschreven, want Marcus-evangelie bestaat uit 16 hoofdstukken. En in totaal zou Petrus dan 24 hoofdstukken geschreven hebben. Ik wil even met u bladeren naar 1 Korinthe 15. Hoofdstuk over de opstanding, maar in het begin daarvan schrijft Paulus ook nog het een en ander over de verschijningen die de Heere gedaan heeft na zijn opstanding. Er staat in het derde vers: ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, dat hij verschenen is aan Kefas. Kefas is een andere naam voor Petrus. Daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan al de apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. En dan zegt hij: ik immers ben de minste van de apostelen, ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, opdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En dat tiende vers, daar schrijft hij over: ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Hij vergelijkt zich hier met de apostelen. En dan gaat het om de 12 apostelen, in eerste instantie 12, dat werden er 11 en later werden het er weer 12. Vanwege Judas en de plaats die door Matthias ingenomen werd onder de 12 apostelen. Maar Paulus schrijft hier van: ja, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En dan schrijft hij in de Korinthebrief. En dat is ongeveer, ik denk, de 5e brief die hij schreef. Dus er kwamen nog een heel rijtje brieven achteraan. En toch zegt hij dit al zo: ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Hij zegt er wel bij: dat ben ik niet, maar dat is de genade van God. Uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor iedere dienstknecht van God in de Bijbel. Dat wat je doet, dat het is door de genade van God. Dus dat geldt ook voor Petrus net zo goed. Maar ja, Paulus die laat hier wel zien waar die genade toe geleid heeft. Hij heeft het hier zo mooi over de opstanding. En de eerste aan wie de Heer verschenen is Kefas. En de laatste aan wie hij verschenen is, is Paulus. Toen was het nog Saulus trouwens. Toen hij aan hem verscheen, want dat gaat terug naar de dag dat hij onderweg was van Jeruzalem naar Damascus. Dus Kefas en Saulus, Kefas en Paulus, nou, die worden hier beide dan zo genoemd. Ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Als je nog even meebladert naar 2 Korinthe, hoofdstuk 11. Een woord dat Paulus aan de Korintiërs schrijft, dat overigens ook wel een heel ernstig woord is. Hij zegt in vers 3, ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. En hier, Paulus spreekt over vrezen, hij spreekt hier een bepaalde zorg en angst uit. En dat heeft te maken met de Korintiërs, die hem eigenlijk niet als apostel van de Heer accepteerden. Voor hen waren het die 12 apostelen waar het om draaide. En Paulus bewijst zijn apostelschap, ook in de eerste Korinthebrief doet hij dat. Hij zegt van het is uiteindelijk een werk van de slang, zegt hij notabene, dat jullie van mij afwijken. Vers 4 staat dan, want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Want ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. Dat sluit een beetje aan op 1 Korinthe 15, hè? Dat hij zegt van, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En hier zegt hij, ik ben van mening dat ik in niets minder ben geweest dan de apostelen bij uitstek. En zegt hij dan, kun je haast niet voorstellen trouwens, hij zegt, al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in alle opzichten, of in elk opzicht, in alles, onder u bekend geworden. Dat is ook wat, hè, dat Paulus, apostel van de Heer, dat hij over zichzelf zegt, ja, ik ben eigenlijk onbedreven in het spreken. Dat kun je ook nog op een andere plek, kun je daar iets over terugvinden in de Bijbel. He, waaruit blijkt dat Paulus niet zo'n begaafd spreker is geweest. En ook in zijn verschijning zegt hij van, ja, kom ik niet over als een grote vent. Je zou haar zeggen, hij deed zijn naam eer aan. De naam Paulus betekent geringe of kleintje. En toch zegt hij... dat hij daarboven staat en dat hij niet ondergedaan heeft voor de apostelen. In hoofdstuk 12, vers 11, daar vind je nog zoiets, zo'n verwijzing. Daar staat in het 11e vers, ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen, want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. Dus ik ben in niets minder geweest. En telkens weer zie je in deze verse dat hij zich moet verdedigen. Hij heeft zich meer ingespannen dan zij allen. Nou, dat kun je achteraf inderdaad wel zeggen. We hebben gezien dat Petrus 2 brieven schreef. Nou, die bestaan in zijn totaliteit uit 8 hoofdstukken. Ja, ik dacht, je moet toch ergens tellen om het te kunnen vergelijken als 8 hoofdstukken. Nou, dan tel je eventueel het Marcus-evangelie erbij op. Dan zit je op 24 hoofdstukken. Als je kijkt naar Paulus, Paulus schreef 14 brieven. En in totaal zijn dat 100 hoofdstukken. En wat dat betreft kun je inderdaad wel zeggen, ja, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Maar ik was het niet, het was de genade van God. In niets ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. De apostelen bij uitstek, zegt Paulus dan. Dus 100 hoofdstukken. Nou, ik heb ook nog even geteld, in het hele Nieuwe Testament bevinden zich 260 hoofdstukken. Dus 100 hoofdstukken, dat is in ieder geval veel meer dan een derde deel van het Nieuwe Testament. Paulus, ik zei al, zijn oorspronkelijke naam was Saulus. Weet u wat de oorspronkelijke naam was van Petrus? Ik hoor iets. Ik kan niet zo goed horen hoor. Dus, Kefas? Ja. Er is nog een naam. Hoe kennen wij hem? Dan lijkt het net alsof Petrus zijn achternaam is namelijk. Simon. Ja, precies. En daar wordt ook nog weer wat bij gezegd. Want dan staat er Simon bar Jona. Precies. En dat betekent Simon, zoon van Jona. En dat betekent op zich weer niks anders dan dat zijn vader Jona heette. Hè? Want daar was hij de zoon van. Als u meebladert naar Johannes 1. Johannes 1. Daar staat in... vers. En dan beginnen we even bij vers 35 te lezen, de eerste discipelen. Daar staat, de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. De volgende dag. En zo staat het. Er blijkt sprake te zijn in het begin van het Johannes-evangelie van een rijtje dagen. En deze volgende dag, in vers 35... kondigt de derde dag aan in een rij van in totaal 7 dagen. De eerste dag is de dag waarop de Heer Jezus verschijnt. En dat de Heer Jezus ook aangekondigd wordt door Johannes de Doper. Er staat in vers 21 dat zij aan Johannes vroegen, wat dan? Bent u Elia? Hij zei, ik ben het niet, bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Maar dan zegt hij, wie bent u dan? Dat wordt aan hem gevraagd, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u van uzelf? En dan staat er, hij zei, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere vrij. Dus zo spreekt hij daar en... dan kondigt hij de Heer Jezus ook nog aan in vers 27. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, van wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Nou, we weten allemaal dat Johannes de Doper is familie van de Heer Jezus. Via hun moeders, dat waren nichten van elkaar. En de Heer Jezus kwam desondanks uit de stam van Juda. Terwijl de moeder van Johannes kwam uit de stam Levi. Want dat was een priesterstam. En ook Johannes de Doper kwam uit die priesterstam voort. Nou, hij zegt dus van, ja, die na mij komt, die is voor mij geworden. Dat gebeurde, zegt vers 28, in Betabara, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte. Nou, dit zou je kunnen zien als de eerste dag. Wat vindt er plaats op de eerste dag? Dan komt in vers 29 de volgende dag. En dan zegt Johannes, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dan komt in vers 35 weer een volgende dag. Dan zit je inmiddels op de derde dag. En dan in vers 44 weer een volgende dag. Dat is de vierde dag. En dan begint Johannes 2... met op de derde dag. En als je vanaf die vierde dag verder gaat tellen, dan krijg je de vijfde, de zesde en de zevende dag. En die zevende dag is meteen de derde dag, waar in het Johannes-evangelie gewezen wordt op de bruiloft te Cana. Dus ja, er is een soort van week in het begin van het Johannes-evangelie. Nou, de derde dag van die week, dat is vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en hij zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Dus Kefas en Petrus, dat betekent allebei hetzelfde, namelijk rots, rotssteen of gewoon steen. En Simon betekent gehoorzamend, dat was eigenlijk zijn oorspronkelijke naam, gehoorzamend. En zoon van Jona, dat betekent eigenlijk heel letterlijk zoon van de duif, hè, want Jona betekent duif. Maar goed, zijn vader was dan Jona. Dus we ontdekken hier dat Petrus zijn naam krijgt van de Heer Jezus. U bent Simon, zo heette die, dat was zijn oorspronkelijke naam. En zo wordt hij trouwens ook later nog best wel regelmatig aangesproken. U bent Simon, de zoon van Jona, maar, staat er, u zult Kefas worden genoemd, wat vertaald wordt met Petrus. Nou, en die naam die hebben we dan in ons thema ook maar neergezet. Had ook kunnen zijn Simon en Saulus. Dat had ook mooi gealliterreerd, hè? Simon en Saulus. Maar ja, Petrus en Paulus ook. He, dus, nou, mooi. Dus hij kreeg daar de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, er is een specifiek moment, en dan moeten we even teruggaan naar Matteüs 16, waarin die naam Simon Barjona ook genoemd wordt. En dat is in Matteüs 16 en dan vanaf het 13e vers. Daar staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen, Johannes de doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia, of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En dan zegt Simon Petrus, kijk, de Heer die vraagt het gewoon aan al zijn apostelen, maar Simon Petrus is degene die antwoordt. Hadden we ook wel een beetje verwacht natuurlijk. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, als je het hebt, hè, ik noemde het al even in het begin over de Rooms-Katholieke Kerk, dan weten we dat de Rooms-Katholieke Kerk gebaseerd is op één persoon en die ene persoon, dat is Petrus. En dat is eigenlijk naar aanleiding van wat hier ook staat, tenminste dat wordt dan meegenomen, hè, in de argumentatie van waarom Petrus. En trouwens, elke paus die er sinds die tijd geweest is, die staat ook in de lijn van Petrus. Elke paus die krijgt ook de vissersring om. Waaraan gezien wordt van ja, onze oorspronkelijke voorvader Petrus was visser. Dus elke paus die staat zeg maar in die traditie, in die lijn wordt die gezet. En die wordt gezien ja, als de belangrijkste figuur in de christelijke kerk. Ze noemen hem paus. Paus dat betekent vader. En zo krijgt Petrus dat allemaal toebedeeld. En de Heer die zegt dan, ik zeg u, in vers 18, ik zeg u dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dus het gaat over de gemeente en het gaat ook over Petra. Altijd leuk hè, om dat te horen. Dat zal mij nog nooit overkomen. Maar Petra wel. En Petra, ja, dat hoor je wel, dat lijkt een beetje op Petrus. Alleen Petrus, dat is de naam van Petrus. En Petra, dat is een woord, een vrouwelijk woord. Dus niet een mannelijk woord, maar een vrouwelijk woord. En dat woord Petra, ja, dat grijpt hier eigenlijk terug naar de belijdenis die Petrus uitspreekt. En die belijdenis die vind je in vers 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En op die belijdenis, namelijk u bent de Christus, de Zoon van de levende God, zegt de Heer Jezus, zal ik mijn gemeente bouwen. En dan moeten we ook weer niet denken van dat is dan zeg maar de Rooms-Katholieke gemeente. Nee, want daar heeft de Heer Jezus het natuurlijk helemaal niet over. Als hij zegt, op die Petra zal ik mijn, of op deze Petra, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen, poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, dan is dat ja, de gemeente vanuit het Joodse volk, de gelovigen die later als gemeente gegroepeerd zouden zijn. Over het lichaam van Christus gaat het hier nog helemaal niet. En ja, dat is desondanks wel vaak de gedachte. Het gaat hier niet over de oorspronkelijke kerk, het gaat hier niet over de latere Rooms-Katholieke kerk, het gaat hier ook niet over de PKN. Ook de PKN is best wel gecharmeerd van Petrus. Geef ook een blad uit, dat heet zo, Petrus. Dat kan allemaal wel. Maar ja, toen de Heer Jezus deze woorden uitsprak, was er echt nog geen sprake van de gemeente zoals we die nu kennen. Die was op dat moment namelijk nog steeds verborgen in God, de schepper van alle dingen, zegt Paulus in Efeze 3. En pas in Efeze wordt het ook allemaal op schrift gesteld en wordt het ook echt bekendgemaakt. En dan staat er ook nog iets bij. Eerst zegt vers 18, ik zeg u ook dat u Petrus bent. En het eerste wat de Heer had gezegd, vers 17, is zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet verkondigd, maar mijn Vader, die in de hemelen is. Dus de woorden die Petrus sprak, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, die had hij niet van zichzelf, was ook niet vanuit zijn enthousiasme naar voren gekomen, maar die sprak hij uit doordat de Vader het, ja, dit zo geleid had. Dat is het eerste wat de Heer zegt tegen Petrus, zalig bent u. En dan vers 18 staat, en ik zeg u ook dat u Petrus bent. En dan komt vers 19, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij, Jezus, de Christus is. En die uitspraak, ja, dat is wel een bijzondere uitspraak. Dus de Heer Jezus die zegt tegen zijn apostelen, jullie mogen niet zeggen dat ik de Christus ben. Maar wij weten, hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was wat Petrus zei. En waarvan de Heer ook niet zegt van, joh, dat is niet, dat klopt niet. Nee, de Heer bevestigt dat juist. En toch zegt hij daarna meteen dat hij zijn discipelen verbood om tegen iemand te zeggen dat hij Jezus de Christus is, de Messias. Dus dat mocht niet verkondigd worden. Waarom niet? Nou, dat heeft alles te maken met wat er meteen daarna beschreven wordt. Want meteen daarna staat er, vers 21, van toen aan, dus dit gaat echt specifiek naar dat moment toe, hè, dat de Heer Jezus gezegd heeft, je mag niet meer zeggen dat ik de Christus ben. Van toen aan, staat er, begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Dus dat is wat de Heer Jezus vanaf dat moment aan zijn discipelen laat zien en hij zegt er ook bij, of er staat ook bij, dat de Heer had gezegd dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dus daar naartoe, Jeruzalem. En in Jeruzalem, daar zou hij lijden, sterven en opstaan. Hij zou op de derde dag worden opgewekt. Nou, en dan zie je Petrus, vers 22. Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Ja. Heel, heel lief van Petrus natuurlijk, hè, om dat zo te zeggen. Ik denk dat dat ook vanuit die gezindheid wel gezegd is. Maar wat hij zegt, ja, dat past totaal niet in wat God wil. En dan zegt de Heer Jezus, er staat in vers 23, dat hij zich omkeerde en dan zegt hij tegen Petrus, ga weg achter mij, en dan staat er Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En dan gaat de Heer gewoon verder spreken. En dan is hij vanaf dat moment, dat kun je ook gewoon in het evangelie terugvinden, dan is hij onderweg naar Jeruzalem, om daar te lijden. Wel bijzonder, hè, dat Petrus in het ene moment spreekt hij iets uit, waarvan de Heer zegt, dat heb je van mijn vader. Namelijk, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En het volgende moment, misschien 5 minuten later, misschien nog wel minder, dan zegt hij iets en daarvan zegt de Heer Jezus, ga weg achter mij, Satan. Nou, dat is nogal een verschil. Ik denk wel eens van, ja, stel je nou voor dat ik Petrus was geweest, weet je wel. Dan was het toch echt van ja, helemaal op de berg, in één keer, bam. Helemaal naar beneden. De Duitsers die hebben daar zo'n uitdrukking voor. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar van himmelhoch jauchzend bis zum Toten betrübt. Ja, van hemelhoog juichen tot doods rouw en verdriet. Weet je wel? Echt van het hoogste naar het laagste. Die uitspraak die hij doet, hè, Satan betekent tegenstander, dat is een uitspraak die past precies in het plan van de tegenstander, ook op dat moment. Want stel je voor, hè, dat Petrus gelijk had gekregen met wat er aan het eind van vers 22 staat van dit zal beslist niet met u gebeuren. Ja, dan zou de Heer Jezus niet voor ons gestorven zijn en op de derde dag opgestaan zijn. En dat is nou precies wat wel moest gebeuren. De apostelen mochten vanaf dat moment niet meer zeggen dat hij de Christus was. En dat heeft ook daarmee te maken. Stel je voor dat het hele volk opeens zou zeggen dat hij de Christus is. Ja, dan zou hij niet meer gekruisigd worden, want iedereen zou achter hem staan. He, dus vandaar dat, ja, hier allerlei lijnen lopen. Die samengeweven, ja, er uiteindelijk op terechtkomen dat het plan van God gewoon vervuld wordt. Dus wat die namen betreft van Petrus, hij heette eigenlijk gewoon Simon. Zo hebben zijn ouders hem genoemd, de zoon van Jona. En u zult Kefas, dat is Petrus, genoemd worden. En zo kennen we hem. Nou, als het gaat over Paulus, dan weten we dat Paulus oorspronkelijk ook een andere naam had. En dat is de naam Saulus. In het Hebreeuws de naam Saul. Saulus is een vergriekste vorm van Saul. En die naam, Saul, betekent gevraagd of geleend. En er is met de naam Saul ook nog iets bijzonders aan de hand. Namelijk als je dat in het Oude Testament, als je in je Hebreeuwse Bijbel zou gaan zoeken naar de naam Saul, dan krijg je een enorme lijst met teksten, waarvan een gedeelte betrekking heeft op koning Saul, en het andere gedeelte heeft betrekking op het dodenrijk, Sheol. En Sheol bevat precies dezelfde letters als de naam Saul. Alleen door bepaalde klinkertekens zeg je in het ene geval Saul en in het andere geval Sheol. En Sheol, dat betekent eigenlijk ook gevraagd, geleend. We kunnen in de Bijbel kunnen we erachter komen dat Sheol, wat in de NBG-vertaling vaak weergegeven werd met dodenrijk, dat dat de plek is waar de doden bewaard worden. In de Sheol is geen overleg, geen kennis, er is geen wijsheid, helemaal niks. Het is daar een dooi boel. Ja, anders kun je het er niet van maken. En pas al op het moment dat je opgewekt wordt en opstaat, dan kom je uit die Sheol voort. Dus dat staat wat de Bijbel betreft wel vast. De Heer Jezus is ook in de dood geweest. Dat is gewoon de dood, zeg maar, die volgt na het leven dat je hebt. Dat is niet de tweede dood of iets dergelijks, maar gewoon de dood die volgt na het leven dat je hebt gehad. De dood waar Christus uit opgestaan is. Dat is ook de dood waar de gelovigen sowieso uit opstaan. En aan het einde zullen allen daaruit opstaan en dan voor de troon verschijnen en dergelijke. Mooie is dat Paulus in het latere deel van zijn bediening mag schrijven dat wij al met Christus opgewekt zijn. Dus wij hebben al deel aan die opwekking en wij zullen ook niet meer in Sheol terechtkomen of zoiets dergelijks. Maar we zullen het alleen nog, dat is het enige wat nog gebeuren moet, als opstaan. En dan zijn we bij de Heer. Dus dat is wel een bijzonder iets. Als iemand nu zou sterven, dan sterft hij in de hoedanigheid van een opgewekt persoon. Hij is dus al opgewekt, wakker gemaakt. En het enige wat hem dan overkomt is opstaan. Dus wat dat betreft denk ik dat als wij zouden sterven, dat is in ieder geval de ene mogelijkheid, dat als je zou sterven, dat je ook meteen naar de Heer toe gaat. En daarom vindt Paulus dat ook fijn om met Christus te zijn. Maar goed, daar komen we later ook nog wel even op terecht. De Saulus, die kennen we zo, Handelingen 9, laten we dat er even bij nemen. Daar is sprake van hem. Handelingen 9. En dat is eigenlijk een hoofdstuk die een fase beschrijft in de tijd van het boek Handelingen. Waarbij Petrus eigenlijk nog steeds de man is. De persoon die aan het hoofd staat van de apostelen en dergelijke. Hij is de belangrijkste apostel nog steeds. Saulus was op dat moment totaal geen apostel, laten we eerlijk zijn. Er staat over hem, Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heeren nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Saul, Saul. Wist je dat Saulus de zevende persoon in de Bijbel is die door de Heer twee keer bij name genoemd wordt? De zevende en de laatste persoon. Dus er zijn zeven personen die twee keer door de Heer worden aangesproken. De eerste is Abraham en dan staat er Abraham, Abraham. Dood uw zoon niet, doe hem geen kwaad, want nu weet ik dat je geloofd hebt. Nou, en zo is er een heel rijtje van personen, Samuel en Jacob, ook Simon Petrus, Simon, Simon. Zo wordt hij door de Heere genoemd. Ja, en uiteindelijk hebben we het hier dan over Saulus. Saulus onderweg naar Damascus. En ja, goed, waarom vervolgt u mij, zegt de Heer aan het eind van vers 4. En dan staat er dat hij zei, wie bent u, Heere? En de Heer zei tegen hem, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Nou, en dan is de eerste vraag die Saulus van Tarsen stelt aan de Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Er komt niks van een soort zelfrechtvaardiging of wat dan ook. Nee, gelijk. En daar heb je ook meteen de basishouding van Paulus. Hij zegt van, wat wilt u dat ik doen zal? Dus het gaat nu alleen nog maar om de Heer Jezus Christus in het leven van Saulus. Nou, en Saulus, die wordt dan even later, wordt hij genoemd. En dat staat in Handelingen 13. Hij wordt dan even later genoemd onder de naam Paulus. En waar het wat Petrus betreft nog zo was dat hij de ene keer nog Simon genoemd werd, Simon Barjona, Petrus, Kefas, daar wordt Saulus met ingang van Handelingen 13, en dat vind je in vers 9, daar wordt Saulus Paulus genoemd. Daar staat Saulus die ook Paulus genoemd wordt. Of eigenlijk staat er niet meer dan maar Saulus of ook Paulus. En Paulus, nou, dat heb ik al gezegd, dat betekent kleintje of geringe. Iemand, ja, aan wiens naam je ziet dat hij zich niet voorop stelt, in ieder geval. Maar dat het van de Heer afhangt. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat de afkomst betreft van Petrus, is ook wel interessant om te weten. En daar gaan we ook het een en ander over lezen. Wat de afkomst van Petrus betreft, als je daar nou zo over na zou denken, wat zou je dan zeggen? Wat is nou de afkomst van Petrus? Kijk, van Paulus weten we heel duidelijk dat hij voortkwam uit de stam Benjamin. Dat is wat een paar keer gezegd wordt in de Bijbel. Maar hoe zit dat eigenlijk wat Petrus betreft? En trouwens, wat al die apostelen betreft. Ja, ik merkte bij mezelf, en ik merk dat nu ook bij u, dat je dat eigenlijk helemaal niet zo helder in het vizier hebt. Hè? Laten we even kijken in Matthäus. Matthäus hoofdstuk 4. Matthäus hoofdstuk 4. Daar staat vanaf 18 beschreven de eerste discipelen. En daar staat Jezus liep langs de zee van Galilea. En hij zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in zee werpen, want ze waren vissers. Dus de afkomst van Petrus en zijn broer Andreas was in ieder geval dat het vissers waren. Het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. En hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus van Zebedeus en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen, en ze lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Nou, hier heb je in ieder geval iets staan over Simon Petrus, waar hij vandaan kwam. En ja, dat blijkt dan toch te zijn dat hij woonde in een plaats, zullen zo meteen zien welke plaats dat was, dat hij woonde in een plaats aan de zee van Galilea. En dat is, ja, wij zouden nu zeggen Noord-Israël, het noordelijke gebied. En dat was in die tijd was dat het noorden van Judea. Dat hele gebied vanaf, zeg maar even boven Jeruzalem tot aan het noorden aan toe, tot en met de zee van Galilea aan toe bijvoorbeeld, dat heette Judea. In die tijd, in de tijd dat dit zich allemaal afspeelt. Als je even bij vers 12 kijkt, van ditzelfde hoofdstuk, daar staat, toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag. Want ja, het meer van Galilea wordt ook wel het meer van Capernaum genoemd. Het is maar net vanaf welke kant je het bekijkt, denk ik dan. Ik denk dat de mensen in Capernaum dat in ieder geval zo noemden. Meer van Capernaum. En er staat erbij, dat was in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, van de heidenen, het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood is een licht opgegaan. En van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Nou zou je kunnen denken dat Petrus, en trouwens dat geldt min of meer natuurlijk ook voor de andere apostelen, want die worden in de Bijbel ook wel omschreven als Galileese mannen. Nou, dan heb je met Galilea te maken. Hè? Nou zou je dus kunnen denken dat Petrus of uit Zebulon of uit Naftali voortkwam. Maar dat is toch een denkfout. Ja, ik dacht van ja, laat ik het gewoon maar gewoon zeggen. Want weet je, er staat hier, heel specifiek, in het 13e vers, hij verliet Nazareth, ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. En er staat dus in het gebied van Zebulon en Naftali. En als je gaat kijken in het Oude Testament naar hoe de verschillende stammen hun leefgebied kregen toebedeeld, hè, dat gebeurde allemaal door het lot, dus dat waren de erfdelen per stam, dan zie je inderdaad dat dat gebied, wat we nu als Noord-Judea of Noord-Israël kennen, dat dat gebied inderdaad het gebied was waar de stammen Zebulon en Naftali gewoond hebben. Zo was het aan het begin. En daarom wordt er ook gesproken over het gebied van Zebulon en Naftali. Maar we weten natuurlijk ook uit de Bijbelse geschiedenis dat Zebulon en Naftali, die twee stammen die behoren ook tot de overige 10 stammen in totaal, dat die stammen, dat dat deel van het volk van Israël weggevoerd is met een echtscheidingsbrief en dat daarvoor in de plaats heidenen kwamen te wonen, weet je wel? Dat had Nebukadnezar allemaal zo geregeld, of tenminste de koning van Assyrië had het allemaal zo geregeld. En dat betekent dat vanaf dat moment de stam Zebulon en de stam Naftali niet meer daar woonden. Dus degenen die daar woonden, dat kunnen hooguit afstammelingen zijn geweest van de twee stammen die achterbleven om in Israël te wonen, en dat waren de stammen Juda en Benjamin. En dat betekent op zijn beurt weer dat Simeon Petrus, en feitelijk geldt het dan ook inderdaad voor de andere apostelen, dat zij Joodse mensen zijn. Het zijn Joden. En Joden in de zin van voortkomend uit de twee stammen. En aan die twee stammen, daar zit dan nog een deel van Levi aan vast. Net zoals dat een deel van Levi ook aan de 10 stammen vast bleef zitten. Zo heb je eigenlijk ja, een beetje op een rijtje van, wat was dat nou voor achtergrond? Dus Het was in ieder geval een Galileër. Als u even met me meebladert naar Handelingen 10, dan krijgen we iets meer info, maar dat is ook wel het maximum van wat er staat. Dus zo duidelijk als we van Paulus weten, hij komt uit de stam van Benjamin, zo weten we dat, zo onduidelijk is dat eigenlijk voor wat betreft Simon. Handelingen 10 is een bekende hoofdstuk, dat gaat over de bekering, nou niet de bekering, het gaat over het ontvangen van de Heilige Geest door Cornelius en de zijnen. Want je kunt zeggen wat je wil, maar als je dit hoofdstuk doorleest, dan is Cornelius gewoon een gelovig mens. Hij geloofde, hij was heel vaak in gebed, hij deed van alles goeds voor het volk, het Joodse volk. Nou, en er wordt dan op een gegeven moment een moment beschreven dat Petrus naar Cornelius toe gaat. Nou ja, u kent het wel, hè, met dat laken, met onreine reine dieren. Nou, en dan staat er, en dat zegt Petrus dus tegen Cornelius in vers 28, daar staat, hij zei tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Dus hoe beschrijft Petrus zichzelf hier tegen Cornelius? Hij zegt, u weet dat het een Joodse man niet is toegestaan. Dus hij was een Jood. Dat is eigenlijk het maximum wat we weten. Paulus was ook een Jood, maar die kon nog zeggen, ik kom uit de stam Benjamin. Maar Petrus was ook een Jood. En hij kwam uit diezelfde groep als waar ook de overige apostelen uit voortkwamen, namelijk het Joodse volk. Als u nou even meebladert naar Matteüs en hou maar even een hand bij Handelingen, altijd handig. Matteüs 8, vers 14. Daar staat, Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Nou, even tot daaraan toe. Hè. Het gaat maar even erom dat het huis van Petrus, daar was ook zijn schoonmoeder blijkbaar. En daar kwam de Heer Jezus. En die schoonmoeder die wordt dan genezen. Hè. Maar dat huis van Petrus, de vraag is, waar staat dat huis van Petrus natuurlijk? In dit geval, ik weet waar jouw huis woont. Hè. Waar staat dat? Nou, dat staat, dat kun je in vers 5 lezen, dat staat in Capernaum. Hè, toen Jezus Capernaum binnengegaan was. Dus daar staat dat huis. En er is sprake van Petrus dus in Capernaum woont. Maar er wordt ook op een zeker moment nog gezegd van Petrus dat hij in Bethsaida woonde. Dat ligt ook aan de zee van, of aan het meer van Galatië, het meer van Galilea. Hij komt daar echt uit dat gebied, hè. Dat is zijn woongebied. Maar dat neemt niet weg dat hij wel degelijk uit het huis van Juda is voortgekomen en daarom als Jood zichzelf als Jood benoemt. Het is mij als Joodse man niet toegestaan om met jou, Cornelius, onder één dak te verkeren. En om met jou een mens van een ander volk. Hè, zo staat er in Handelingen 10. Maar goed, daar hebben we het wel eens over gehad. Daar staat letterlijk niet mens van een ander volk, maar een mens van een andere stam. Dus Cornelius behoorde wel degelijk tot een stam. En die stam, dat moet een van de 10 stammen geweest zijn. Want het was Petrus als Joodse man niet toegestaan om met iemand van een andere stam om te gaan. Nou, die andere stam, dat kon niet Benjamin zijn. Want met Benjaminieten gingen ze gewoon om. Het is zelfs zo dat er sprake is in de Bijbel van ontmoetingen tussen Petrus en Paulus. Dat is ook leuk. Dus die hebben elkaar ook op een gegeven moment gekend. Nou, we gaan weer even terug naar Handelingen. Handelingen 1. Daar staat zo mooi in vers 11. Dan is de Heer Jezus naar de hemel gegaan op datzelfde moment. En dan staan er, terwijl de apostelen kijken hoe de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan staan er twee mannen in witte kleding, zo staat aan het eind van vers 10. Hè? En die zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Galileese mannen. En dat heeft toch wel betrekking op al die apostelen die daar dan staan. Galileese mannen. Ja, daar woonden ze. En de Heer Jezus zelf, die heeft ook in Galilea gewoond. Hij woonde in Nazareth. Daar is hij ook opgegroeid trouwens. Hij is in Bethlehem geboren, de stad van David. Dat moest zo, van keizer Augustus. Maar op een gegeven moment zijn ze weer teruggegaan, Jozef en Maria al, naar Nazareth. En daar is de Heer Jezus groot geworden. Van daaruit trokken ze ook elke paasdag, één keer per jaar dus, trokken ze naar Jeruzalem, om daar het paasfeest te vieren. En dan gingen ze weer terug. Nou, dat liep één keer bijna fout af, hè, weet je wel, toen de Heer Jezus 12 jaar was. Maar dat was ook zo bedoeld, dus dat kwam ook weer goed. De Heer Jezus woonde in Nazareth. Hij is op een gegeven moment ook in Capernaum gaan wonen. Ja, en daar kwamen dus ook die discipelen vandaan. U weet wel dat, dat er op een gegeven moment sprake is, hè, van de verloochening door Petrus. En dan wordt er, want Petrus verloochent de Heer 3 maal. Hè, dat gebeurt in het huis van de aardse hoge priester daar in Jeruzalem. Hij zit daar in de hof van dat huis. En dan wordt er tegen hem gezegd van, jij hoort er ook bij. En dan Petrus van, nee, weet je wel, kom je erbij. En de laatste keer dat er dan iets wordt gezegd, dan zegt iemand die zegt tegen hem, ja, u hoort er ook bij, want uw spraak verraadt u. En dan staat er ook dat hij Galilees sprak. Ik zal het voorlezen. Petrus ontkende het opnieuw en kort daarna zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want u bent ook een Galileër en uw spraak vertoont overeenkomst. Dus dat was een Noord-Judeër. Nou, en in het noorden spreken ze wat anders dan in het zuiden. Dat schijnt nog altijd zo te zijn, waar je ook woont. Dus dan kun je nog net zo lang wonen in het westen, maar je spraak verward je. Hè? Of verraad je. Nou ja, goed, het was in ieder geval een herkenmiddel voor die mensen daar in de hof van de hoge priester. Dat onderstreept, hè, dat de apostelen en zeker ook Petrus behoorden tot die Noord-Israëlieten. Dus ik weet niet precies wat het verschil is tussen, zeg maar, de taal die ze daar spraken. Of ze misschien slikten ze ook wel de N in, ik weet het niet. Maar het was in ieder geval verschillend. Nou, dat is toch goed. Goed om te weten. Nou, dat is wat betreft Petrus. Wat betreft Paulus is het wel wat duidelijker. Helemaal aan het einde van Handelingen. En dan schrijft Paulus de Filippenzenbrief. En dan zegt hij in de Filippenzenbrief, in het 3e hoofdstuk, dat hij, als anderen op vlees denken te kunnen vertrouwen, ik nog meer, zegt hij dan. Daar zit weer die strijd, hè, van tegenstanders, mensen die denken vanwege hun afkomst dat ze meer waard zijn. Nou, zegt Paulus, als het om afkomst gaat, dan kan ik ook wel meepraten. Want ik ben een Hebreër uit de Hebreeën, uit het volk van Israël, uit de stam van Benjamin, weet je, hij kan het helemaal noemen. Ik ben besneden op de 8e dag. Alles wat hij kan vertellen over zijn afkomst, ja, dat was iets, daar waren velen in zijn tijd alleen maar jaloers op. Nou, Paulus kon dat zeggen, uit welke stam hij kwam. In Filippenzen 3, vers 5 lees je dat overigens. Wat Paulus betreft staat er ook nog iets anders over zijn afkomst. Moet u even meebladeren naar Galaten. Galaten hoofdstuk 1. Daar staat, vers 10, hij zegt, want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Je proeft hier meteen al aan, er zit een beetje conflict tussen Paulus als schrijver en de Galaten. Later dan zegt hij ook nog tegen die Galaten in hoofdstuk 3, vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Dus die mensen waren tot het geloof gekomen door de bediening van Paulus. En ze hadden ogen gekregen voor het nieuwe verbond, de genade, zo wordt dat in de Galatenbrief genoemd. En dan keerden ze op een gegeven moment toch weer terug naar het oude. En dan zegt Paulus, dwaze Galaten. Dwaze Galaten, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En daar kun je soms inderdaad ook wel verwonderd over staan. Dat mensen die jarenlang bepaalde dingen hebben mogen ontdekken in de schrift, dat die daar opeens zomaar van afwijken. En dan denk je van, hoe is dat mogelijk? Nou, dat is niet iets van onze tijd, dat is iets van door de tijden heen. En dat was daar ook zo. Dus Paulus die zegt dat ook zo, hè. Kijk maar eens ook in vers 6 van Galaten 1. Dan zegt hij, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Nou, en dan komt hij in vers 10. Ben ik nou bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. En dat zegt iets over de afkomst. Paulus, hij zegt van ja, als je naar het Jodendom kijkt, dan was ik verder dan veel van mijn tijdgenoten. Dus eenmaal tot geloof gekomen, schrijft hij over de andere apostelen van ja, ik doe niet onder voor die onvergelijkelijke apostelen, of de apostelen bij uitstek. Of hij zegt, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dat was de gelovige, Paulus. Hier verwijst hij nog terug naar de tijd dat hij Christus niet kende. Hij was wel een gelovige hoor, maar hij kende Christus niet. En dan blijkt dat hij ook in die hoedanigheid al meer vorderingen maakte, zegt hij in vers 14, dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk. Dus blijkbaar is dat een karaktereigenschap van Paulus. Dat is in ieder geval een van zijn eigenschappen die meteen in het oog springen. Je kunt als je denkt aan Petrus denken aan impulsiviteit. En aan bij Paulus kun je denken aan dat hij een fanaat is. Fanatisme. Hij is een ijveraar. En het woord voor ijveraar dat hier staat, dat is het woordje zeloot. En de zeloten, die vormden vroeger een volk. En dat waren mensen die gingen als een, hoe zeg je dat? Die gingen voor de volle 100% voor dat waar ze in geloofden, zeg maar. Niet gelovigen hoor. Maar gewoon ja, hele fanatieke mensen, zeloten, ijveraars. We hebben ook nog een tijdje een Germaanse volkstam gehad, de Vandalen heette die. En dat zijn de mensen waar het woord vandalisme van komt. Nou, zo heb je ook een ander volk, dat waren de zeloten, en daar komt dat woord ijveraar vandaan, zelotisme. En Paulus was een zeloot, zo schrijft hij letterlijk, maar het staat mooi vertaald hier met ijveraar. Hij was dat van de overleveringen van mijn vaderen, zegt hij. Dus hij hield zich bezig met de overleveringen van zijn vaderen. Die overleveringen, en Paulus zei dat als fariseer, hè, als zoon van fariseeën, zo moet ik het zeggen. Dus wat ze echt met oog voor zijn afkomst, hij zegt van ik was een ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. Wat zijn dat, hè, die overleveringen? Nou, daar kun je iets over lezen, moet je maar eens meebladeren naar Markus hoofdstuk 7. Mooi, hè? Echt zo'n mooie ouderwetse beltoon. Hè? Markus 7. Daar staat ook boven de fariseeën en de overlevering. En daar wordt het een en ander gezegd over de fariseeën. En hoe zich dat verhoudt tot Gods wil. Nou, er staat in vers 3, Markus 7, vers 3, er staat, want de fariseeën en alle joden eten niet als ze niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat ze zich houden aan de overlevering van de ouden. Als ze van de markt komen, eten ze niet, als ze zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die ze aangenomen hebben om zich eraan te houden. Mooi is dat, hè? Dus ze hebben de dingen aangenomen en vervolgens houden ze zich eraan. Dat komt bekend voor. Dat is een bepaald proces, hè? Je neemt dingen aan en vervolgens houd je je eraan. Belangrijk. En dan staat er vers 5. Daarna vroegen de fariseeën en schriftgeleerden hem, waarom wandelen uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? En dan antwoordt de Heer, terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij vandaan. Tevergeefs eren ze mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers en veel andere dergelijke dingen doet u. Hij zei tegen hen, u stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overleveringen te houden. En vers 13 staat nog dat de Heer zegt, zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt en veel van dergelijke dingen doet u. Dus dan gaat het over de overleveringen. Nou, als het gaat om het Jodendom, hè, dan is daar inderdaad ook een heel stelsel van overleveringen die daarnaast zijn ontstaan. Hè. Dan moet je denken aan de Talmud en de Mishnah en dergelijke. Die waren er al in de tijd van de Heer Jezus. En die zijn er nog. En als je in de hele geschiedenis van het Jodendom kijkt, dan blijkt ook dat als je zeg maar echt naar de... Je komt uit de orthodoxe hoek en je gaat naar de Talmudschool, hè? Zo heet dat dan. En er zijn zelfs Joodse mensen uit het buitenland die allemaal een bepaalde periode ook naar Jeruzalem gaan om daar de Talmud te leren. Dan blijkt dat het in die Talmudgesprekken over niets anders gaat dan over wat de ene rabbi vindt van een bepaalde tekst ten opzichte van hoe die uitgelegd wordt door een andere rabbi. En zo wordt daar steeds over gesproken, maar over de tekst zelf, daar wordt naar verhouding eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht aan gegeven. Het gaat veel meer over wat vond hij ervan en wat vond die ervan en hoe stemt dat overeen of hoe spreken ze elkaar tegen en ontstaat er dan weer wat nieuws, weet je wel? Dat soort dingen. Dus het zijn dingen die er zijn gekomen naast datgene wat het woord van God ons leert. En En ook wat het woord van God Israël leerde, hè, destijds. Ja, en dat is iets, dat is een bepaald proces, dat werkt nog steeds zo. Daar moet je zelf ook op bedacht zijn. Ja, je kunt, als je de Bijbel hebt leren kennen en je groeit in de kennis daarvan, hè, en dat is het begin van de wijsheid, hebben we aan het begin gehoord vanmorgen. Als je daarin groeit, dan kan het ook maar zo zijn dat je op een gegeven moment bepaalde gedachten krijgt over wat er in de Bijbel staat of wat er ergens mee bedoeld wordt. En dat die gedachten leidend worden voor je uitleg van de schrift. He, dus het komt een beetje overeen met, ze bedenken zelf iets om zich er vervolgens aan te houden. En dat is iets, daar moet je feitelijk altijd op bedacht zijn. He, het gaat er niet om wat mogelijk zou kunnen in het kader van de visie die ik op het woord van God heeft. Nee, het gaat om wat zegt dat woord van God zelf. Dat is het hele punt. En we mogen wat dat betreft in een land leven waarin we in alle rust en vrijheid ons bezig kunnen houden met het woord. En dat we weten mogen van we kunnen dat nog steeds doen, ongestraft en wel. En daar moet je wat dat betreft ook geen misbruik van maken. Hè, maar simpelweg lezen wat er staat. En dat is van groot belang. Dat geldt voor allerlei zaken, geldt ook voor de toekomstvisie, geldt ook voor gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden. Je kunt er van alles van vinden, maar het gaat uiteindelijk, wat zegt de Bijbel? Wat is het plan dat God in zijn woord openbaart? En dat we dat terugzien, mogelijk of nog niet, en over een tijdje wel, in de actualiteit. Nou, dat is dan mooi meegenomen. Maar die actualiteit bijvoorbeeld moet weer niet leidend worden voor onze uitleg van de schrift. Dat geldt, maar dan wel weer op een ander vlak natuurlijk ook, hè, voor de apostel Paulus, zoals dat destijds aan toe ging. We bladeren even verder. In de Bijbel gaan we weer even naar Handelingen toe, Handelingen 22. Daar noemt Paulus ook even iets over zijn afkomst. Handelingen 22, het gaat mij alleen maar even om vers 3... Hij spreekt daar tot Joodse mensen. Hij is dan net gevangen genomen in hoofdstuk 21. Dat speelt zich af in Jeruzalem. En dan gaat hij spreken, hij doet dat in de Hebreeuwse taal. In vers 3 staat er, ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Galicië, opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen, een ijveraar voor God, zoals u heden allemaal bent. Dus hij was een ijveraar voor God. En hier ook, op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. En als je een paar bladzijden verder bladert, naar hoofdstuk 26. Daar staat in het vierde vers, welnu, dan staat hij inmiddels voor koning Agrippa, welnu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Zij weten van mij, vanuit het verleden, als ze het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. Ja, wat ik zo mooi vind hier, dat is wat er aan het eind van dat vierde vers staat, of halverwege, dat al de Joden, zegt hij, bekend zijn met de wandel die Paulus had toen hij opgroeide in Jeruzalem. He, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar Paulus, of Saulus toen nog, dat was niet zomaar iemand. Dat was een hij was een geleerd persoon. En er zijn zelfs aanwijzingen, hè, dat men heeft gedacht in die tijd, vroeger, dat hij de plaats van Gamaliel uiteindelijk zou gaan innemen. Als hoofd van de raad, als hoofd van het Sanhedrin. Gamaliel is dat geweest. Hij is aan de voeten van Gamaliel opgevoed, zegt hij. En hij zegt van, het was bij alle Joden bekend. Hoe ik erin stond, waar ik mee bezig was. En Paulus, of Saulus nogmaals, die stond ja, eigenlijk te boek als een geleerde. Over Petrus en Johannes, die worden op een gegeven moment gevangen genomen en dan moeten ze voor de Joodse raad verschijnen. En dan verbazen ze zich in de Joodse raad erover dat het slechts eenvoudige en ongeletterde mensen zijn, staat er dan. Dus Petrus was een ongeletterd mens. Hij was een visser. Hij was een ongeletterd mens. Nou, dat houdt in dat hij niet de mogelijkheid heeft gehad of niet kon studeren of wat dan ook in die tijd. Ongeletterd en eenvoudig. Kijk, het maakt voor God niet uit. De Heer die gebruikt ze allebei. Dat is wat je in het plan van God terugvindt. Zij worden allebei gebruikt. Maar het is wel een verschil. En ja, wat Paulus betreft, is hij dan iemand van wie werkelijk alle Joden op de hoogte waren. Hij zit eraan te komen. Dit wordt hem, weet je wel. Ze hadden hun hoop wellicht op hem gevestigd. En uiteindelijk blijkt dat Christus sterker is. En hij heeft hem gegrepen op de weg naar Damascus. En in zijn dienst gesteld. En Heer, wat wilt u dat ik doe? Nou, en zo werd hij in die bediening gesteld. Ik wil nog heel eventjes naar de Colossensebrief. Colossense hoofdstuk 2. Vanaf het vierde vers in Colossense 2, daar spreekt Paulus vier waarschuwingen uit. De eerste is vers 4. Dit zeg ik opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. In vers 8, daar zegt hij pas op dat niemand u als buit meesleept. En een stukje verder in vers 16, laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. En in vers 18, laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Het zijn vier waarschuwingen. En bij de tweede waarschuwing, dat is vers 8, vers 4 trouwens, daar staat dat niemand je misleidt met mooi klinkende redeneringen. Letterlijk staat daar dat niemand je ernaast redeneert in overtuigende woorden. Daar moet je voor uitkijken, zegt Paulus. En dat ernaast, dat is naast het spoor van de waarheid. Hè? Kijk uit dat je je er niet naast laat redeneren. En vers 8 zegt, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, en dan heb je hem, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Weet je, ons leven, dat moet altijd ja, gericht zijn op de persoon van de Heer Jezus Christus. Het gaat erom ja, wat Hij doet, wat Hij gezegd heeft. Het gaat erom wat Hij ja, bekendgemaakt heeft. Het gaat uiteindelijk ook om de boodschap die de Heere ook aan ons gegeven heeft door zijn woord. En wij mogen daarvan genieten, we mogen erin lezen. En we moeten ja, in dat opzicht erop letten dat we ons niet ernaast laten redeneren en dat we ons niet bezighouden met de overleveringen van mensen. Paulus zegt het in Colossense nog maar eens een keer, maar dat het werkelijk gaat om Christus. Nou, nog heel eventjes ter afsluiting. Weet u, als je kijkt naar beelden, standbeelden en schilderijen en dergelijke, weet u dan hoe Petrus eigenlijk altijd afgebeeld wordt? Heb je daar een idee van? Sleutel, ja, precies. Hij heeft altijd een sleutel in de hand. En dat heeft te maken met de woorden die de Heer Jezus gezegd had, van dat hij de sleutels zou hebben van het koninkrijk. Als hij op aarde opent, gaat er in de hemel iets open. En als hij op aarde sluit, dat is een heel belangrijke bediening. En hoe wordt Paulus altijd afgebeeld? Dat is wel wat minder bekend, hè? Kijk, Petrus neemt echt een sleutelpositie in hierin. Maar Paulus wat minder. Nou, Paulus die wordt altijd, of niet altijd, maar die wordt meestal afgebeeld met een boekrol. En dat duidt dan een beetje op zijn geletterdheid, zeg maar. Maar ook heel vaak wordt hij afgebeeld met een zwaard. En dat zwaard, dat moet dan het zwaard zijn waardoor hij of waarmee hij onthoofd is als martelaar. Er zijn nog mensen die zeggen van ja, dat is het woord van God, het zwaard. Nou, die variant die geloof ik ook liever, als ik eerlijk ben. Maar het schijnt dus ook te maken te hebben met zijn lijden. Ik heb hier een boek over Handelingen, van Jeruzalem naar Rome. En hier heb je Petrus. Als je nog niet wist hoe die man eruit zag, dan kun je dat hier zien. Zo ziet hij eruit, met een sleutel. En hier heb je Paulus en hij heeft een soort opengerolde boekrol heeft hij zo in de hand. Dat zijn twee foto's die staan in Rome ergens. En dat is dan tot één plaatje gemaakt. Dus Petrus een sleutelfiguur en Paulus de man met de boekrol. Nou, we gaan strakjes verder met elkaar en dan, zoals gezegd, dan ga ik ook nog wat dingetjes laten zien die je in de Bijbel vindt. Zullen wij met elkaar danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we u mogen kennen als de Vader van onze Heer Jezus Christus en daarom ook onze Vader, omdat wij een plek hebben gekregen in hem. We willen danken, Heere, dat we zo bij elkaar mogen zijn, Heer, en weten mogen dat ook velen nog meekijken of het later zullen zien. Dank u wel, Heere, dat we aan elkaar verbonden mogen zijn in het ene geloof dat we hebben in de Heer Jezus Christus. We danken, Heer, voor alles wat u in hem aan ons geschonken hebt. En Heer, dat wij ook mogen groeien in het kennen van hem en ook mogen groeien in de waarheid. Heer, en die groei, zo lezen we, die komt vanuit het hoofd. En dat hoofd, dat is niemand anders dan uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken, Heere, dat we zo bij elkaar mogen zijn en dan in alle rust ook bezig kunnen zijn met uw woord. Vader, zo willen we ook de rest van deze dag aan u opdragen. Wilt u het alles maar leiden naar uw wil? Heere, we danken ook voor de maaltijd die we hebben zo, Heer, dat we met elkaar kunnen spreken, met elkaar kunnen eten. Dank daarvoor, dank dat u het ook alles tot zegen wil maken voor ons lichaam. Vader, en zo willen we het in alles van u verwachten. We danken, Heere, dat we weten mogen dat u degene bent op wie we altijd kunnen bouwen. Heere, die ons nooit in de steek zal laten. Heere, en die doet wat hij bedacht heeft. En we danken dat we dat steeds meer mogen ontdekken in ons leven. Daar danken we u voor, Heere, uit genade. Amen. Amen.